Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Op deze dienst willen we ons nu voorbereiden door te zingen van Psalm 31 vers 1. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En ook vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Ik noemde u het eerste en het 19e vers van Psalm 31. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit op toonhoogte lied nummer 192, de verzen 1 en 2. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. En wat er verder volgt in de eerste twee verzen van 192 uit op toonhoogte. We willen vanavond met elkaar nadenken over de trouw van God. En daar hebben we al van gezongen, bij herhaling. We willen straks ook zingen na de geloofsbelijdenis. En wel Psalm 65, de versen 1 en 4. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 65. Nu eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we u zo mogen noemen. Zo wordt u ook in uw woord aan ons voorgesteld. Bladzij na bladzij blijkt uw trouw. En daar mogen we ons ook dag in dag uit weer over verwonderen, dat u trouw houdt en trouw bent. Help ons, nu we vanavond ons daar in het bijzonder over buigen, om het te begrijpen wat dat woord inhoudt. En om ook zelf trouw te zijn. Heere God, we danken u dat u ons samenbrengt hier in de kerk, verbonden met degene die thuis met ons meeluisteren, op dit moment of op een later tijdstip. En we vragen u, wilt u met uw geest ons nabij zijn, zo dat uw woord in ons leven vasthaakt, met ons meetrekt en dat we ons er niet aan kunnen onttrekken. We bidden u, Heere God, laat daarom op een rustdag als vandaag alle onrust van ons wijken. Soms dan worden we zomaar door het een of ander te pakken genomen, wat ons niet meer loslaat. En soms zo in beslag genomen dat we het niet meer weten. Wilt u dat verhinderen en ons laten merken dat u de Almachtige bent? Zo hebben we u ook beleden. Ga ons daarom zo voor, Heere, met uw woord, met uw geest. En leid ons maar in de geheimen van uw woord. En laat ons zo, al lezend en luisterend, ook ontdekken dat u het waard bent om geliefd en geloofd te worden. Wil alles weren wat een obstakel zou kunnen zijn. En neem ons in uw hoede, zoals u als trouwe en goede herder dat doet. Hoor ons, o God, niet om iets in ons, dat is er niet. Niet omdat wij het hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, verre van dat. Maar enkel om uzelfs wil, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit de tweede brief die Paulus schreef aan zijn medewerker Timotheus. Daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2, de eerste 13 verzen. En vers 13 zal dan in het bijzonder ook de leidraad voor de preek van vanavond zijn. We lezen 2 Timotheus 2, de verzen 1 tot en met 13. En dan schrijft Paulus, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En dan volgen de woorden van de tekst. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover onze schriftlezing en tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we opnieuw over de trouw van God met de woorden van op toonhoogte 125. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader, Gij geeft ons vrede, vergeving van zonde. Op toonhoogte 125. Gemeente des Heren, God is trouw. Misschien dat iemand denkt bij zichzelf van, nou, dan zijn we daar gauw klaar mee. Want het is zo. Ik ben blij als u er zo tegenaan kijkt. Maar laten we tegelijkertijd ook beseffen dat dat nogal wel wat inhoudt dan. Te zeggen dat God trouw is, dat zal dan je leven als christen tekenen. Dat zal dan je leven aan je leven te merken zijn. En dat zal anderen dan jaloers maken op die God die inderdaad trouw is. Laten we daarom, voordat we verder gaan, eerst eens wat nauwkeuriger bekijken wat het begrip trouw inhoudt en waar we dat zoal tegenkomen. En wat dat ook van iemand zegt als dat woord iemand wordt toebedacht. Trouw, dat is een woord wat tussen mensen, tussen personen, tussen God en mensen functioneert. Als ik echt helemaal alleen op de wereld zou zijn, dan werkt het woord trouw niet. Het woord trouw, dat kom je tegen als mensen bijvoorbeeld onderling iets overeenkomen. Ze maken een afspraak met elkaar. En dan mag je van elkaar verwachten dat je die afspraak nakomt. En als je dat niet doet, ja, als er dan nog eens een keer in de toekomst een afspraak gemaakt moet worden, dan weet ik niet of dat nogal vlotjes zal verlopen. Want wie zijn afspraken niet nakomt, wie niet trouw is, die wordt niet hoog geacht, eerder geminacht. Wat hebben je woorden anders voor zin die je zegt of die je schrijft? Als iemand zijn woord geeft, dan is hij daar ook aan gebonden. Dan is hij daar ook aan gehouden. Dan mag je toch vanuit gaan, zo denken we. Als een belangrijk verdrag of wisseling van de wacht bij een koningin en een koning ondertekend wordt met een officiële handtekening en bezegeld wordt met een koninklijk zegel, en als iemand zich dan uit dat verdrag terugtrekt, ja, dan kom je bij mensen niet in een goed blaadje te staan. Daar kun je op wachten. En de eerstvolgende keer dat er weer een handtekening moet komen, is de kans groot dat het niet doorgaat. Je bent niet trouw. Bram Moscovici hebben we in de loop van de tijden ook steeds beter leren kennen. En als je op hem het woord trouw toepast, betrouwbaar, dan kun je zeggen van ja, wat kun je je vergissen in mensen. In mensen. En in God dan? Psalm 146 zingt er van: vest op prinsen, geen betrouwen, zou je je hoop op mensen bouwen. Ja, maar op God, wat denkt u? Zou God de Vader het ooit toestaan dat wij ook maar op enig moment zouden kunnen aannemen dat Hij als de Allerhoogste zijn woord ontrouw wordt? Dat God dus niet betrouwbaar is. Weet u, dat is onmogelijk. God kan alles. Hij kan alleen niet liegen. En het is onmogelijk dat hij onwaarheid verkondigt. Hij is de waarheid. Hij is betrouwbaar. Het is trouw. Alles wat hij ooit heeft bevolen. En weet u wat dan het wonderlijke is? En daar hoef je alleen de Bijbel maar op na te slaan. Dat God duizenden, ja misschien wel miljoenen keren door alleen al zijn volk Israël op de proef is gesteld. En dat zijn volk keer op keer zich in de nesten heeft gewerkt. Ontrouw is geweest. En met ontrouw heeft gereageerd op de trouw van hun God. En toch heeft God, jawel ook in zijn toorn en in zijn reageren, in zijn reactie, zijn belofte niet teniet gedaan. En ook zou niemand ook maar ooit kunnen zeggen dat zijn verbond van nul en geenerlei waarde is. God doet wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. Je kunt op hem aan, ten volle. God is in zijn woord voor ons een open boek. Betrouwbaar. Bij God gaan woord en daad hand in hand. En dat is dan ook mooi dat in het Hebreeuws het woord voor woord en het woord voor daad één en hetzelfde woord is. Dabar. Woord is daad en daad is woord. In het Oude Testament. Dat geldt voor God. Dat wordt ook van mensen verwacht. Vergist u niet. Vergeet het niet. Heel mooi voorbeeld daarvan kwam ik tegen van Maarten Luther, de kerkhervormer. Die heeft eens een keer een brief geschreven aan een collega van hem in de tijd dat er een geweldige pest heerste. Een vreselijke ziekte. En als je die had, dan overleefde je dat eigenlijk niet. En die pest die heerste in Wittenberg, een belangrijke plaats in het leven van Luther. En Luther beschrijft dat gebeuren in die stad op een heel indringende manier. Hij zegt, de pest is hier en grijpt hard en plotseling om zich heen. In het bijzonder onder de jeugd en onder de kinderen. En zo schrijft Luther dan verder, men raadt mij aan dat ik maar vluchten moet. Weg uit Wittenberg. En dan schrijft hij verder, maar ik ben ervan overtuigd dat de wereld niet in elkaar zou storten als ik zou sterven. Maar ik ben hier wel geplaatst in Wittenberg. En vanwege zijn trouw, schrijft Luther, mag ik niet vluchten. Omdat degene die me hier geplaatst heeft, die me hier geroepen heeft, het beveelt. Kijk, dan linkt Luther dus zijn trouw op zijn plaats blijven aan de trouw van God. En niet aan de angst die hem misschien wel om het hart slaat. Dat is ook trouw, hè? Dat je weet, ik kan op Gods woord aan en hij laat niet los. En hij is erbij in leven en in sterven net zo goed. We gaan dat begrip trouw nog een beetje verder bekijken. En dan aan de hand van wat we lazen uit 2 Timotheus 2. De brief die Paulus schreef aan zijn medewerker. Als u meegelezen hebt, en anders moet u het vanavond thuis nog maar eens nakijken. Als u meegelezen hebt, dan hebt u gezien dat in die 13 versen het woordje trouw bij herhaling terugkwam. Ook als het verpakt zat in andere woorden. In het begin van het hoofdstuk kwamen we iets tegen van toevertrouwen. Dat moest Timotheus doen met de boodschap die hij van Paulus had gehoord. Die boodschap, die moest hij weer toevertrouwen aan andere mensen. Aan trouwe mensen. Het heeft iets van doorgeven. Merkt u wel? Toevertrouwen. En dan niet om het voor jezelf te houden, maar om het door te geven. Toevertrouwen aan betrouwbare mensen. Iets aan iemand toevertrouwen, dat doe je niet wanneer je weet, nou binnen de kortste keren ligt het aan gruzelementen. Een klein kind vertrouw je niet een prachtige kristallen vaas toe. Want dan is die binnen de kortste keren kapot. Dan komt het niet verder. Betrouwbare mensen. Toevertrouwen aan mensen die zelf ook hebben leren leven van de trouw van God. De trouw van zijn woord. En die trouwe mensen moeten het weer doorgeven aan anderen ook. Onderwijzen. Lesgeven erin. En dan wordt er ook nog eens een keer gezegd dat dat woord, dat aan betrouwbare mensen moet worden toevertrouwd, dat dat woord zelf ook betrouwbaar is. Het is een heel trouw gebeuren wat daar in 2 Timotheus 2 aan de orde komt. Trouw, en of dat dan van het woord gezegd wordt of van mensen gezegd wordt, betekent eigenlijk van, daar kun je op afgaan zonder dat je afgaat. Het houdt. Het is stevig, het is beproefd. Nou, en dan wordt het betoog wat Paulus verder in die tweede brief aan zijn medewerker schrijft. Dat betoog, dat wordt gelinkt aan Pasen. Aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Met Christus gestorven zijn, betekent ook met hem te zullen leven. Maar let erop, dan gaat het nog weer even een paar stappen verder. En dat merken we aan wat Paulus dan aan het slot schrijft. Hij schrijft 4 keer een zinnetje dat begint met als. En dan volgt er dan. Als, dan. Lees eens mee, er staat 4 keer als wij. En 3 keer staat er dan dat hij met een hoofdletter ook iets doet. Als wij met hem gestorven zijn, dan geeft hij ook het leven met hem aan ons. Als wij volharden, als wij volhouden, dan geeft hij ons ook dat wij met hem zullen regeren. Als wij hem verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. En dan komt het. Als wij ontrouw zijn, nee, dan staat er niet iets wat hij ook zal doen. Als wij ontrouw zijn, dan zal hij het juist niet zijn. God kan niet ontrouw zijn. Wat dat precies betekent? Nou, we zeiden net al, woord en daad grijpen bij de Heere God in elkaar. God kan niet ja zeggen en nee doen. Dat kan ik wel. En u ook en jij ook. En misschien doen we het soms wel eens. Ja zeggen en nee doen. Misschien doen we het wel vaak. Bij God kan dat niet. Dan zou de Heere God tegen zichzelf ingaan. Dan zou hij zichzelf verloochenen. Als God ontrouw zou zijn, als hij zich niet aan zijn woord zou houden, ja, dan kan hij geen God meer zijn. Zo onmogelijk is het. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Heere God heeft zijn eigen bestaan gekoppeld aan zijn trouw zijn. Hij is trouw of hij is geen God meer. God kan niet ontrouw zijn. Mooi, hè? Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Ja, wacht eens even. Hoe ver gaat dat? Is dat nou elastiek? Wij maar ontrouw zijn en hij blijft gelukkig getrouw? Nee, dan lezen we het toch verkeerd. Betekent dat nou, hij is getrouw, hij blijft getrouw, dat de Heere God ons niet laat vallen? Betekent dat nou, dat hij nooit zal zeggen van, nou wil ik je niet meer bij me hebben? Nee, dat kan hij wel. Dat staat in vers 12. Ons verloochenen, dat kan hij wel. Verloochenen, dat is eigenlijk nee zeggen, ontkennen, je ervan terugtrekken. Dat kan God dus wel. Vers 12, het tweede gedeelte, zegt niet, als wij hem verloochenen, dan zal hij ons trouw blijven, want ons verloochenen, dat kan hij niet. Nee, dat staat er niet. En zo moet je dus ook dan vers 13 niet lezen. God is trouw, ja. Altijd, ja. Maar dat betekent niet dat hij niet kan straffen. Of dat hij niet iemand zal laten vallen. Als u of jij of ik bewust nee tegen hem zeg. En ik hou dat vol. Tot mijn laatste snik toe. Dan zegt God ook nee tegen mij. Tegen u, tegen jou. Waarom doet hij dat? Hoe kan dat nou? Hij is toch de God van trouw? Ja, juist daarom. Omdat hij trouw is. Omdat hij woord houdt. Omdat hij doet wat hij zegt. Hij verloochent, als het echt nodig is, ons wel. Maar niet zichzelf. Want waaraan blijft de Heere God dan trouw? Blijft hij hoe dan ook trouw aan ons? Ik dacht dat je het beter zo kunt zeggen. Hij blijft trouw aan de belofte waarmee hij zich aan ons heeft verbonden. Die verklaring, dat verbond. Die belofte die neemt hij nooit terug. Maar bij zo'n overeenkomst zijn wij ook partij. En klinkt daarom ook de oproep aan ons. God geeft altijd met een opgave. Hij wil er iets van terug horen. Hij wil er iets van terugzien. Gaven en opgaven. God verbindt zich aan ons met zijn belofte. Ik ben jouw God. Ik geef je al mijn liefde. Maar nou wil ik ook dat je mij lief hebt. Ik wil jouw vader zijn. Maar nou wil ik ook dat jij mij als een kind lief hebt. Ik verbind me aan jou, aan u, in mijn trouw, en ik wil ook dat je aan mij verbonden blijft. Maar als je dat niet wilt, als je dat niet doet, dan zal ik je, zegt God, en ik denk dat hij dat doet met pijn in zijn hart, want hij heeft ons zo graag, dan zal hij ons toch laten gaan. Als je tot het laatst van je leven volhoudt dat hij niet jouw God mag zijn, dan zal hij je ook na je sterven laten waar je wilde zijn, ver bij hem vandaan. Dat noemen we de hel. De trouw van God is dat hij ook dat inderdaad doet. Want dat heeft hij gezegd. En dat hij daarmee niet alleen maar waarschuwt of dreigt om ons angst aan te jagen. Maar hij doet wat hij zegt. Hij is trouw aan zichzelf. Ik heb het gezegd. En daarom zal ik het ook doen. God is trouw aan zichzelf. En wat hij gezegd heeft, ook in zijn toorn, ook in zijn straf. Ja, en als je dan eens terugdenkt aan je doop. Toen God zich aan jou, aan mij, aan u verbonden heeft. In zijn trouw. En wat zeg je dat dan? En wat zegt God daarin dan? En wat belooft hij ons daarin? Wat schenkt hij je daarin? Want mijn doop is toch geen stickertje wat opgeplakt is. Zoals je stickertjes hebt van de Vereniging van Huisvrouwen. En dan kan het niet meer kapot. Dan kan het niet meer stuk. Nee, juist wordt me dan ook gewezen op mijn eigen verantwoordelijk zijn. Omdat God trouw is, kan ik maar niet wat aanrotzooien. Waarom ik dat noem in deze preek? Nou, in een preek waarin het gaat over de trouw van de Heere God, moet het daar ook over gaan. Dat hij trouw is in zijn liefde, ook in zijn toorn. Zoals hij dat zelf gezegd heeft. Uit mezelf had ik daar liever ook niet al te veel over gezegd. Want vaak willen we dat niet horen, hè? We horen liever van zijn liefde en van zijn zonnige kant. Maar we moeten God en zijn woord wel recht doen. En daarom ook altijd met twee woorden spreken. En daarom ook, overweldigd door zijn trouw, zal dat ook mijn trouw tekenen. Of niet. En ook in mijn ontrouw blijft hij wel de God van het woord. Word je daar nou bang van als ik dit zo zeg? Nee, wanneer ik het goed begrijp, niet. Want dan merk ik hoe serieus de Heere God het meent. En hoe serieus hij ook genomen wil worden. En dat onder die koepel van zijn trouw, dat hij woord houdt, ik trouw kan zijn. Heel dicht schuilend bij hem. In de afgelopen winterperiode werden we op de mentorcatechese nogal eens getrakteerd. Doordat we oog in oog werden gezet met broeders en zusters en wat die meemaakten in de vervolgde kerk. Dat was bar en boos en dat was ook verbazingwekkend. Hoe mensen door alles heen trouw bleven. En hoe ze zich aan de belofte van God in zijn woord vastklemden. En dat lieten ze zich in elk geval niet afnemen. Hoe ze dan ook naar het leven werden gestaan. Kijk, en aan zo'n dvd, via de Stichting Open Doors, aan zo'n dvd, daar kun je je aan vergapen. Je kunt dat mooi vinden, of triest vinden, of beangstigend vinden, of wat je er dan ook van vindt, maar je kunt er ook van leren. En je kunt je eraan spiegelen. En je kunt je erin oefenen. Ik las wat dat betreft in de afgelopen week een heel indringende geschiedenis. Dat ging over een Afrikaanse slaaf. En die Afrikaanse slaaf die had een enorm goddeloze heer. En die slaaf die hoorde op een gegeven moment een preek van een zendeling. En die werd zo gegrepen door de trouw van Jezus Christus. tot en met in de dood en in de opstanding. Je werd zo gegrepen dat Jezus Christus redder van zondaren is, dwars door de dood heen. En toen zijn Heer merkte dat hij naar die preken ging, toen verbood zijn Heer hem dat. Dat doe jij niet meer. Daar ga je niet meer naartoe. Heb het hart eens om ooit nog eens een keer bij zo'n samenkomst te komen. En die Heer die dreigde dat het hem zijn leven zou kosten. Nou, die slaaf die wordt dan weliswaar bang. Maar geraakt door de trouw van God in Jezus Christus, besloot hij toch om tegen geen enkele prijs om van Jezus Christus en van zijn woord zich te laten scheiden. Nou, dat is trouw, hè. Als je ondanks dreigementen doorgaat om naar de kerk te gaan, om naar de prediking te komen. Maar goed, toen hij dan ook de volgende keer terugkwam van de kerk en van de preek, toen moest hij bij zijn Heer komen. En het feit dat hij naar de kerk gegaan was, dat leverde hem 25 stokslagen op. En toen nummer 25 erop zat, toen klonk daar de honende vraag van zijn Heer en Meester: wat kan die Jezus van jou nu nog voor je betekenen? Ja, wat zeg je dan? Hij geeft me kracht, zei die slaaf toen. Kracht om geduldig te verdragen. Geef hem er nog 25, zei die Heer. En dat gebeurde. En daarna weer die vraag: wat kan die Jezus nu nog voor jou betekenen? Het was even stil en die slaaf die antwoordde toen: hij helpt mij denken aan een passende vergelding. Nou, die woorden die veroorzaakten een geweldige woede, zodat zijn Heer schreeuwde: ach, u raadt het al, geef hem er nog 25. En terwijl hij zich in een wilde vreugde verheugde over zijn stervende knecht, vroeg hij het nog één keer na klap 25. Wat kan Jezus nu nog voor jou betekenen? En die stervende knecht die antwoordde: hij helpt mij om voor u te bidden. Meneer, dat is sterk zijn in Jezus Christus. Trouw blijven, omdat hij trouw bleef. Trouw tot in de dood. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Houdt u er erg in als u dat misschien van de week een keer zingt of meerdere keren? En ik hoor mensen denken, als je zo'n verhaal over zo'n slaaf leest en hoort: ik zou dat niet kunnen, hoor. Nee, ik ben ook bang van niet. Hoe hou je het vol? Zou je het kunnen oefenen, denkt u? Ja, misschien wel. Hoe dan? Nou, door toch telkens Gods trouw in oogenschouw te nemen. Want van hem moet je het hebben. Van hem moet je het leren. En door te leven in ontvankelijkheid, in ootmoed, in kleinheid. Door woord en gebed ook daarin trouw te zijn. En zo kun je je inderdaad over de trouw van God blijven verbazen. Hij houdt woord. Dat zie je aan zijn vlees geworden woord, Jezus Christus. In het Oude Testament al beloofd, in het Nieuwe Testament vervuld. God houdt woord. Trouw. En in zijn trouw maakt God zich vast, verbindt hij zich aan mensen. Hij heeft zich vastgelegd in zijn woord, in zijn trouw. Wat een beloften staan erin. Maar nou keren we het ook om, hè. Wat ziet de Heere God daar nou van bij mij? En bij jou? En bij u? Begrip trouw, met name ook in het Oude Testament, met name ook bij de profeten, wordt heel erg concreet ingevuld. Heere God, die ziet, om zo te zeggen, zijn bruid. Vol liefde. Met maar één verlangen. En dat is aan hem verbonden te blijven. Dat is om hem te volgen, ook al moet de weg dwars door de woestijn heen. Vraag het je maar af, beantwoord jij, beantwoord ik aan Gods trouw. Met een echt trouwe houding. In trouwe liefde. Of heeft de Heere God pijn als hij naar ons kijkt? Zou hij bij u, bij jou, bij mij ook zeggen: ja, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, toen je jong was en klein was. Ik weet nog hoe je voor me opkwam toen je belijdenis deed. Toen je meedeed aan het evangelisatiewerk. Ik weet nog hoe je als ambtsdrager trouw inzette. En ik weet nog hoe je elke avond op je knieën ging. En dat je geen kerkdienst oversloeg. Maar het is voorbij. Waar is nou die liefde van het begin? Heeft de Heere God ook pijn als hij naar mij kijkt? Omdat hij me ziet liggen, om zo te zeggen, in de armen van een ander. Omhelst door de God die egoïsme heet. Ziet hij me misschien liggen in de armen van het gevoel, zo van: ik mag toch ook wel eens aan mezelf denken? Word je vastgehouden door gemakzucht, door luiheid, door onverschilligheid, door drang om carrière te maken misschien wel. Er zijn, als het gaat om trouw tegenover de Heere God, zoveel verkeerde mannen, vrouwen met wie je mee kunt gaan. Ga dat nou eens na in je leven. Hoe trouw ben je aan die trouwe God die trouw houdt tot in eeuwigheid? Ga dat eens na. Dat is ons huiswerk voor de komende tijd. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 93, alle vier de verzen. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93 zingen wij. en gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, u danken we voor uw trouw. En daar valt voor ons alles van te leren. Heere, we danken u dat u echt woord houdt. En dat mogen we ons ook echt wel laten gezeggen. En dat we niet denken dat u een God bent die wel het een en ander door de vingers ziet. En die zijn hand maar over zijn hart moet strijken. U houdt woord. Uw trouw is onmetelijk. Heren, we hebben huiswerk meegekregen. Om onze trouw onder de loep te nemen. En om te zien in hoeverre die echt gelinkt is aan uw trouw. En of we werkelijk levend onder die koepel van uw trouw, die trouw houdt tot in eeuwigheid, ook u de eer toebrengen die u zo waard bent om te ontvangen. En dat we betrouwbaar blijken te zijn naar anderen toe. En dat we niet sjoemelen met onze woorden of met uw woord. Maar dat we mensen zijn wiens ja, ja is en hun nee is nee. Heere God, als we in de wereld om ons heen kijken, dan gonst het van ontrouw. Mensen die niet betrouwbaar zijn. Meningen die gebakken lucht blijken te zijn. En daarom te meer, help ons, o God, om werkelijk als christenen te leven, die het alleen kunnen volhouden omdat u trouw bent. En we gaan af op uw woord, omdat we weten, daar gaan we niet op af. Het houdt. Daar kunnen we op staan en gaan. Ook al stormt het en gaan de golven, de zeeën tekeer, zoals we zongen met de woorden van Psalm 93. U gaat daar bovenuit. U tilt ons daar bovenuit. En ook al is de verdrukking en de vervolging hier in onze omgeving nog minimaal. En vinden we het allemaal erg wat we zien en horen van de kerk en de verdrukking en vervolging heel ver bij ons bed vandaan. Toch vraagt het ook van ons oefening. Oefening in trouw, gehaakt aan uw trouw. Wil ons daarbij helpen, o God, aan de hand van uw woord en gedreven door uw geest, om op niemand anders te zien dan op de Heere Jezus Christus alleen, die ook trouw was. Zelfs tot in de dood en daar dwars doorheen, hij had het voorzegd, maar niemand wachtte erop en hield er rekening mee. Heere, we willen u bidden, wees ons nabij. Ook als we weer naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio weer afzetten. We bidden u voor het verdere van de week die voor ons ligt. In het bijzonder bidden we ook voor onze koningin Beatrix, die de laatste dagen van haar regeerperiode in is gegaan. We bidden u voor haar zoon en schoondochter, de aanstaande koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Geef hen een gedenkwaardige dag, ook op de 30ste april. En geef, Heere God, dat deze grote gebeurtenissen niet alleen in de nieuwe kerk als gebouw zullen plaatsvinden, maar dat het toch ook een huis van u mag zijn, waar u niet vergeten wordt, maar de trouw van u ook mag schitteren. Heere, we danken u voor alles wat onze koningin heeft mogen doen en betekenen. Ook door alle moeite en verdriet heen en waar ze nog middenin zit. We bidden u, draag haar, ook in de periode dat ze weer prinses zal zijn. En we bidden u voor onze nieuwe koning en zijn vrouw. Geef, Heere God, dat hij inderdaad mag regeren bij de gratie van u. En in zijn ambt ook weet te gaan en te staan, tot eer van uw naam, de koning der koningen. Heere God, we bidden u, wees zo met heel de wereld, waarin heel veel machtigen de kop opsteken en dingen naar de macht en zich als almachtigen voordoen. Heel de schepping kreunt en kraakt. Doe ons daarom ook uitzien naar uw koninkrijk dat komt. Ja, vast en zeker, u hebt het beloofd en ook daarin blijft u trouw. En dat we zo ook met reikhalzend verlangen over alle leed en verdriet heen mogen hopen en uitzien. Hopen op en uitzien naar dat wat u beloofd hebt. Nieuwe hemel, nieuwe aarde waarop u regeert en u niets uit handen loopt. Heere God, zorg voor de zieken, thuis, mensen die behandelingen ondergaan, die kuren krijgen. Laat het alles zijn werk mogen doen. En dat we ook mogen merken dat u erbij bent als een God die niet loslaat. We bidden nu voor mevrouw Bos Wijnman in Tiel in het ziekenhuis. Geef haar kracht en sterkte. Bovenal ook door u zich gedragen te weten. We denken aan Dirk van Inge in Wolfhezen. Omgeeft u ook hem met uw trouwe zorg. We bidden u voor de zieken in het Edese ziekenhuis, mevrouw Schoenmakers en meneer Van den Berg. Geef Heere God dat u erbij bent. Ook bij alle vragen. Ook bij alle onzekerheden. Ook bij hoe het nu toch verder moet. We dragen zo een ieder aan u op die topt en die misschien wel overweldigd wordt door vragen en geen uitkomst ziet. Betoont u uzelf, o God, als die God die een hemelse heelmeester is en die doet wat u belooft. We bidden nu ook voor de stichting Trans World Radio, waar we straks onze gaven voor mogen geven, die de onbereikten weten te bereiken, mede aan de hand van uitzendingen. Geef Heere God dat dat werk ook gezegend wordt, zodat mensen bereikt worden in de verste verte, waar wij soms niet eens bij kunnen. En dat ook zij op de hoogte mogen komen van het heil, de redding in Jezus Christus. En dat ze dat ook weer mogen doorgeven, uitleven, beleven, tot eer van u. Zorg voor het werk van zending en evangelisatie. Heren, we bidden het van u. Uit genade alleen, onverdiend. En niet vanwege onze trouw, maar vanwege uw trouw. U houdt woord. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Trans World Radio mag uw gaven ontvangen in de eerste rondgang. De kerkrentmeesters is de tweede rondgang. En het bouwfonds, daarvoor is de derde rondgang bestemd. De Heere zegenen u en uw gaven. Daarna willen wij ook zingen, en wel van Psalm 106. De versen 1, 2 en 3. Looft God, de trouwe opperheer. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten, zijn woorden acht. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. 1, 2 en 3 van Psalm 106. Ga daar nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.